Ja, even voor de kerktelefoonluisteraars. We zijn nog niet begonnen. Maar dat komt omdat het zo druk is. Iedereen een plaatsje moet zoeken. Maar als je het zou zien, dan zou je kunnen zien dat het heel gezellig is. Zoveel mensen bij elkaar. Ik denk dat we maar gaan beginnen. En dat zullen we dan doen met het zingen van Psalm 105, vers 5 en 6. Oh ja. Ja, dat is waar. Er moet nog gecollecteerd worden. Wie wil er even collecteren en met een zak rondgaan? Ja? Ze hangen naast de preekstoel. Ja. Ja. Intussen gecollecteerd en de opbrengst die is voor een stichting Shara Zedek. Na aftrek van de onkosten van vanavond wordt dat bedrag dan overgemaakt. We zullen nu met elkaar lezen en ik wilde lezen een stukje uit Deuteronomium 33, vers 1 tot en met 3 en dan aan het eind nog twee versen en dan nog een paar versen uit hoofdstuk 34. Deuteronomium 33 vers 1 tot en met 3. Dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan, de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hem. Immers bemint hij de volken. Al zijn heiligen zijn in uw hand. Zij zullen in het midden tussen uw voeten gezet worden. En ieder zal ontvangen van uw woorden. Vers 28. Israël dan zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most. Ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Wel gelukzalig zijt gij, o Israël. Wie is u gelijk? Gij zijt een volk, verlost door de Heere. Het schild uw hulp, en die het zwaard is, uw hoogheid. Daarom zullen zich uw vijanden geveinstelijk aan u onderwerpen. En gij zult op hun hoogten treden. Toen ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab naar de berg Nebo. En op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is. En de Heere wees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe. En het ganse Naftali, en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee. En het zuiden, en het effenveld naar vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe. En de Heere zeide tot hem, dit is het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Tot zover. We zullen nu met elkaar beginnen met het gebed. Zo mogen we dan vanavond hier bijeen zijn, Heere, en daar zeggen wij uw naam dank voor. We mogen hier zitten in een volle zaal. U hebt dat gegeven, Heere. Het is ook van u dat u dat schenkt. Ook daar alleen al mogen we dankbaar voor zijn. En we zijn hier, Heere, omdat we een begin willen maken op deze wijze van het seizoen waarin veel werk zal verricht worden op de verenigingen, in de gemeente, met catechisatie en alles wat gedaan wordt. Heere, dat is gebruikelijk dat we dat in de winter doen. En we vinden het goed, Heere, als we dan eerst bij elkaar komen om over verschillende dingen na te denken. En ook uw naam aan te roepen of u dat werk wil zegenen. Heere, u hebt uw woord verbonden aan de gemeente. Ook de werking van uw geest. U hebt uzelf ook verbonden aan ons, Heere, omdat we zijn gedoopt in uw naam. Belijdenis hebben gedaan. Heere, wij willen vragen of u ook dan dat werk wil doen wat nodig is om u recht te kennen. En dat gaat vooral door de prediking van uw woord, door het bestuderen. Heere, het woord is een kracht tot zaligheid. En we vragen u, Heere, wilt u geven dat dat in een rijke mate openbaar mag komen? Wil u uw dienstknecht, Heere, die u hier gesteld hebt, sterken en alles schenken wat hij nodig heeft? Wil hem bedouwen met uw zegen, opdat hij uw woord met alle vrijmoedigheid en door u geïnspireerd mag verkondigen? Dat we dat elke zondag ook mogen horen, Heere, dat wij ook geschikt zullen zijn om uw woord te horen. Wil u dat ook geven? Dat we een hart zullen hebben dat ontvankelijk is. En als we dan uw woord bestuderen, heren, in een kleine kring op de vereniging. Heren, wil geven dat we dan wijs zullen worden tot zaligheid. Wilt u in ieder helpen die een taak heeft en die verantwoordelijkheden hebben. Wilt u allen goed en nabij zijn. Heren, we vragen of u met uw geest dan rijk onder ons wil werken. Wees dan ook vanavond met ons. Al degenen die iets moeten doen, heren, die hebben zich voorbereid. Wilt u geven dat het ook mag gelukken? Wilt u ook helpen en sterken daarin? Geef ons met elkaar een goede avond. Bewaar ons voor de zonde. We vragen dit alles van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Nou, en ieder hartelijk welkom dan vanavond. Ook degenen die meeluisteren, die zijn ook van harte welkom. En we gaan nu beginnen met het tweede punt. Dat is dat de kinderen van de zondagsschool een lied gaan zingen.
Het is vanavond de openingsavond van het winterwerk. De zondagsschool is al vanaf 1 september begonnen. En voor elke zondag leren de kinderen van de zondagsschool een psalm. Alleen voor vanavond hebben ze een extra psalm geleerd. Hij is alleen wel in het Hebreeuws en dat willen de kinderen aan u laten horen. Het is psalm 133. U ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Maar dan in het Hebreeuws. Kom maar naar voren.
Nou, dat klonk toch prachtig. En allemaal uit het hoofd. Dat was heel mooi. Dan gaan we nu met het derde punt verder. En iedereen is in groepen ingedeeld. En u dacht misschien, nou, moet dat nou zo? Maar dat komt dus nu uit de bus, waarom dat moet. Broeder Douw die zal het allemaal toelichten. En uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Ja. Ja, ik moet ook iemand hebben die dat inderdaad eventjes... Goed, ik moet heel even een beetje, ja, het is mijn oude stijl, een beetje schoolmeester overkomen. Tegen leerlingen zei ik altijd vroeger afpakken en doorgeven. Sommigen die weten dat misschien nog, maar dat gaat nu even anders. Het ziet er een klein beetje anders uit dan wat ik eigenlijk een beetje verwacht had. Ik zal niet zeggen dat het nou een wanorde is, dat wil ik ook niet direct zeggen. Maar eigenlijk was de opzet dat er zeg maar 6 à 7 rond een tafel zouden zitten. Nou, ik heb daar nu geen zicht meer op of er inderdaad 6 of 7 zitten. Ik heb het idee dat het er wat meer zijn. Maar in ieder geval, degene die dan mee willen doen, die rond een tafel zitten, die krijgen een klein pakketje. Het zijn 12 of 15 vragen. Dat ligt net aan de tijd die we hebben. Maar daartussendoor, dat is wel eventjes voor de orde, er komen 3 quizvragen. Na de 3 quizvragen, dan vertel ik eventjes iets kort aan de hand van de foto's die ik tijdens de laatste Israëlreis gemaakt heb in het voorjaar. Wil ik daar iets over vertellen, waarvan ik denk dat het als het ware zeg maar mijlpalen zijn in de geschiedenis van Israël. Dat zal ik kort doen, want er zitten ook een hoop jongeren bij die dat misschien niet eventjes oppakken. Ik zal het proberen zo eenvoudig mogelijk te doen, al valt dat met de geschiedenis van Israël niet altijd mee. Dus het is eventjes een kwestie van orde nu. Ik ga dit even toch maar doen in de manier van afpakken doorgeven. Als ik geef een stapeltje door, pak 1 setje af en geef het even door aan de andere tafels. En dan kan misschien afgesproken worden binnen een groep dat er 1 is die zegt van nou, ik zal schrijven. Jullie krijgen na elke vraag eventjes de gelegenheid om daar met elkaar ook over te hebben. Antwoord te noteren en dan komt de volgende vraag. Daar zitten uiteraard voor elk wat wils, denk ik hoor. Inkoppertjes, om nou zomaar eens eventjes een beetje populair te zeggen. Maar er zit ook bij waar ik je probeer op het verkeerde been te zetten. Soms zit er echt een test bij dat je zegt van, nou wat weet ik nou eigenlijk ook nog van dit soort dingen. Oké, we zullen het allemaal wel zien. Er zijn ook nog prijsjes aan verbonden. Niet dat dat nou belangrijk is, maar goed, hoort er ook een klein beetje bij. Ik ga nu dit even rond laten gaan. Als elke groep nu even er eentje afpakt, dan kunnen we hopelijk snel beginnen. Ja. Ik ben A-technisch, dus ik hoop dat u me een klein beetje kunt verstaan zo. Want stilstaan kan ik ook niet. Dat is een beetje lastig, anders... maar dat ding in mijn handen houden, dat is ook niks. Ik zal proberen zo stil mogelijk te blijven staan, maar zo zit ik nog helemaal niet in elkaar. Ik hoop dat er ook pennen genoeg zijn trouwens. Ik heb er een aantal meegenomen. Vraag me niet waar die tas nu gebleven is in de gauwers. Rechts, rechter knopje. Nou, ik hoop dat iedereen zover is om te kunnen starten. Iedereen is daarnet welkom geheten. Dat wil ik ook nog eventjes doen. En dat doe ik dan met de woorden die op dit moment, denk ik, in Israël ook net uitgesproken zijn. Shabbat shalom. Ik denk dat de woorden voor zich spreken, maar ik denk dat dat vele malen op dit moment ook in Israël te horen is. Maar dat geldt dan ook in dit geval voor u. Ik denk dat iedereen in de startblokken zit nu. Ik wil met de eerste vraag gaan beginnen. Onze toetsenist, die mag dat doen. Goed, dit is dan de eerste afbeelding die gemaakt is in Caesarea. Caesarea is wel een hele bijzondere plaats. Eigenlijk een plaats, ook echt een Bijbelse plaats. We moeten eigenlijk Caesarea zien als de residentie, de verblijfplaats van alle belangrijke Romeinen die er geweest zijn. De stadhouders, de koningen, onder andere ook Herodes, die hier zijn residentie had. Alleen met de grote feesten, dan kwamen ze naar Jeruzalem toe. Want dan meestal waren dat de gevaarlijke momenten eigenlijk in Jeruzalem. In verband ook met opstanden en relletjes. Dus dan waren ze meestal zelf ter plekke. Maar normaal gesproken verbleven ze in Caesarea. En met name Herodes heeft zijn stempel op deze stad gedrukt. Herodes was een bouwfanaat. Die overal ongelooflijke dingen gebouwd heeft. Paleizen. Nou, in met de laatste foto die ik gemaakt heb, dan zijn we eigenlijk onze reis teruggemaakt. Dan zal ik daar een paar dingen van laten zien. Maar waar het nu even om gaat met de eerste vraag hier is, dit is het stadion, dat loopt evenwijdig met de zee voor degenen die er wel eens geweest zijn. En daar werden uiteraard in dit stadion wedstrijden gehouden. Maar welke wedstrijden? Op het formulier worden er drie mogelijkheden aangegeven. Ik geef u nu even de gelegenheid om een van deze drie mogelijkheden aan te kruisen. Of te omcirkelen, beter gezegd. Dat gaat uitlopen, dat wordt. Ja, maar dat werkt ook niet. Die daarna, dan zwabber ik hem ook over. Zo werkt dat bij mij nooit meer. Ja, nee, ik zat ook niet. Ja. Zo'n dingetje is makkelijker eigenlijk, hè? Waar is? Die is hier toch? Goed, ik denk dat we inmiddels wel gekozen hebben. Zo moeilijk was deze nou ook weer niet, denk ik. We gaan naar de tweede toe. De berg Tabor. Dan zijn we nog steeds in het noorden van Israël, in Galilea. En de berg Tabor, dat is eigenlijk een wat eenzame berg in het hele landschap. En een heleboel Bijbelverklaarders geven aan dat er op deze berg toch wel een hele speciale gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En daar gaat ook onder andere dus deze vraag over. Overigens is in deze vlakte onderaan de berg Tabor is onder andere ook heel wat veldslagen zijn er gevoerd. En ik denk met name onder andere ook aan Barak en Deborah die Sisera verslagen hebben. Dat is onderaan de voet van deze berg geweest. Als je goed kijkt, maar dat kan je niet goed zien natuurlijk op deze foto, staat er natuurlijk, en dat vind je overal in Israël, overal waar iets gebeurd is. Daar zet men of een kapel of een kerk neer of wat dan ook allemaal, staat hier ook. Dus er moet hier iets gebeurd zijn. Nou, het wordt eventjes een kleine test nu van uw Bijbelkennis. Op deze berg heeft eens, en ik herhaal de vraag ook maar eventjes eigenlijk voor degene die meeluisteren. Op deze berg heeft ooit Gods stem geklonken vanuit de hemel. Nou, als u eventjes kijkt wat er nu gevraagd wordt, dan is dit niet zo'n makkelijke vraag. Het eerste deel van de vraag is eigenlijk, wat sprak God hier nu op deze berg? Als je dat niet weet, heb je nog een kleine escape. Dan kunt u zeggen, nou ja, dan de gebeurtenis, dat weet ik wel. Ik weet wel wat er gebeurt, niet precies wat er gezegd is, maar de gebeurtenis. En voor degene die een beetje taalkundig ook wel het een en het ander weet, zeggen van nou, als ik er nou het woord, om u te helpen, het woord transfiguratie. Nou, ik bedoel, dan misschien wordt, nou, dan zeg het ook een heel moeilijk woord, hè. Maar misschien help je dat nog een heel klein beetje. Maar goed, U mag daar even over stoeien met elkaar. Ik ben helemaal neutraal vandaag. Het wordt geen 8 uur, hè? Ik zie sommige wanhopige blikken. Ik wilde met de derde vraag beginnen. Theo, als jij... Deze foto is genomen in een Oosters-Orthodoxe kerk aan de rand van het meer van Galilea. En een van de bekende verschijnselen in een Oosters-Orthodoxe kerk is dat zeg maar alle muren, en u zult er ongetwijfeld wel eens in geweest zijn, maar er is er geen muur die onbedekt is. Alles wordt beschilderd, alles wordt beschreven. En het is eigenlijk één groot soort prentenboek als het ware, wat over de muur allemaal zichtbaar is. Dit is een voorstelling. Ik denk, nou, voor degene die, dit is nou wat ik denk dan een makkelijke. Ook voor degenen die een beetje voorin zitten, de jongens die zeggen van nou wacht even, dat kan ik wel zien natuurlijk. Want hier zijn twee wonderen van de Heer Jezus afgebeeld. Overigens kan je de Heer Jezus natuurlijk altijd herkennen aan de stralenkrans en het blauwe kleed wat hij draagt. Als je Maria afgebeeld ziet en de Heer Jezus, dan zie je altijd dat ze vaak een blauw kleed aan hebben. Dus dat heeft ook met heiligheid te maken. Goed, tweemaal verricht hier de Heer Jezus een wonder. Welke twee wonderen zijn hier zichtbaar? Die mag u noteren. Dit is aanschouwelijk onderwijs, hè, zeggen we dan. Goed, ik denk, wordt vaak gezegd, om destijds willen, maar dat moet nu helaas, moeten we snel verder gaan. Ik zal me wat de volgende item betreft ietsje beperken. En we gaan nu naar Masada. Sommigen zullen zeggen van, nou, als je daar nou op vakantie bent geweest, heb je dan een of andere helikoptervlucht gemaakt of iets dergelijks. Dat heb ik niet. Dit is de enige afbeelding die ik even geleend heb, zoals het dan heet. Die had ik eventjes nodig om een paar dingen duidelijk te maken. Want voordat ik nu even een klein stukje geschiedenis van Israël uitleg, heb ik eventjes deze foto nodig. Dit is wat we hier zien, Masada, gelegen aan de Dode Zee. U ziet het er op de achtergrond. Het is eigenlijk, als je staat als het ware met je rug hier naar de Negev-woestijn. En dan is dit als het ware een punt in de geschiedenis van Israël, wat zo markant is, wat zo belangrijk is, tot op de dag van vandaag. Dat zal ik ook straks nog eventjes duidelijk maken. Maar dit is het symbool. Je zou kunnen zeggen, hier ging in die tijd de staat Israël ten onder. En dat gebeurde eigenlijk, hield hier staatkundig gezien het volk van Israël op te bestaan. Als je hier naar Masada kijkt, om eventjes heel kort wat getallen te geven. Het steekt hier zo'n 450 meter boven de Dode Zee uit. Aan de kant van de Dode Zee dan. Aan de achterkant is het ongeveer 150 meter. En vandaar ook dat de Romeinen, als ze straks aanvallen, aan de achterkant gedaan hebben. En je ziet die helling links beneden. En dat is de helling waardoor de Romeinen naar boven gekomen zijn. Anders was het natuurlijk niet mogelijk geweest. Nou, wat was er aan de hand? We moeten voorstellen dat de situatie in Israël altijd gespannen is geweest tijdens de overheersing van de Romeinen. Er waren altijd spanningen. Ik bedoel, als wij alleen al eens denken aan de burcht Antonia, die was niet voor niets op de hoek van het Tempelplein neergezet. Van daaruit konden de Romeinen natuurlijk het tempelplein in de gaten houden. Want als er opstanden dreigden of relletjes dreigden, dan konden ze vanuit een hoge positie van de burcht Antonia zien op het tempelplein wat er aan de hand was en konden ze ingrijpen. Overigens denk ik dat het voorbeeld jullie ook wel eventjes te binnen schiet als Paulus daar problemen heeft. Dan wordt Paulus op het laatste moment ontzet door de militairen die van die trappen afkomen van de burcht Antonia. En Paulus als het ware uit de handen van die woedende Joden halen. Nou, dat is een voorbeeld. Dus er was altijd wel wat aan de hand. En met name de opstanden tegen de Romeinen werden geleid door een groep die genoemd wordt de Zeloten. De Zeloten namen altijd het voortouw in de opstand tegen de Romeinen. En overigens is het opmerkelijk dat een van de discipelen van de Heer Jezus ook een zeloot was. En zeloten stonden bekend als ongelooflijke fanatieke Joden. Die een soort meerderwaardigheidsgevoel hadden. Hun godsdienst was natuurlijk niet te vergelijken met de godsdienst van alle andere volken. En zeker niet met die van de Romeinen. En daarom was het ook onverdraaglijk als zij Gods eigen volk zijn. Dat je dan onder de knoet ziet van Romeinen. Nou, dat kon dus niet. Dus die twee factoren hebben ertoe bijgedragen dat deze zeloten heel vaak het voortouw genomen hebben in de opstand tegen deze Romeinen. Nou, die oorlog die begint, zoals heel vaak oorlogen beginnen, door met een kleinigheidje. Nou is het een kleinigheidje. Er worden op een gegeven moment door een Romeinse stadhouder worden er 17 talenten uit de tempelschat gestolen. Nou, dat is iets wat we denken, nou, is dat nou alles? Nou, dat was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen, waardoor de opstand gaat starten. Nou, dan hebben we het over, zeg maar, rond het jaar 66 na Christus. En dat breidt zich uit. Men betaalt geen belasting meer en het Joodse volk gaat dan een keertje, zeg maar, als één volk opstaan. Dat was heel bijzonder, want dat was niet, iets voor het Joodse volk zelf. Maar nu werden ze verenigd onder de Zeloten en dan gaat de oorlog beginnen. Titus, die krijgt dan de opdracht om deze opstand neer te slaan en die trekt dan op je naar Jeruzalem. En dan zitten ze eigenlijk op een gegeven moment in een probleem. En Titus weet het ook wel. Hij moet dat langzaam aandoen. Dus hij gaat er een aantal jaren over doen. En dan trekt hij heel behoedzaam op naar Jeruzalem. In de hoop dat de Joden elkaar weer in de haren vliegen. Want dat was natuurlijk heel vaak het geval. Nou, dat gebeurt in dit geval niet. Men blijft verenigd. En dan is het punt dat de Joden zich als het ware terugtrekken in Jeruzalem. Want één ding is voor een Jood natuurlijk, iets wat eigenlijk voor hem vaststond in die tijd ook. Dat God nooit zou toelaten dat de tempel in handen van heidenen zou vallen. God zou dan ingrijpen. Dat is overigens een notie. Ik heb er weinig tijd voor om daar. Maar waarschijnlijk zijn er ook wel een aantal die het weten. Dat is in de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd. Hè? Dat de Joden eigenlijk altijd gedacht hebben van, het zal niet door God toegestaan worden dat het volk dat wij uitgeroeid zullen worden. Dan zal God ingrijpen. Vandaar ook het gebaar van de Joden. Het zonder verzet je mee laten nemen naar. Enzovoort, enzovoort. Nou, dan zijn ze in Jeruzalem. En dan belegert Titus Jeruzalem. Overigens met een nadrukkelijke verzoek van hoger af. van hogerhand dat hij de tempel moest sparen. Nou, de tempel die gaat toch in vlammen op. Dat is door min of meer een, zeggen we dan, een verdwaalde brandende pijl die het tempelgebouw binnenkomt. En dan gaat alles in lichte laaien. En dan weet er, nou wordt er een bloedbad aangericht in Jeruzalem. Dat is ongekend. Dan blijft er ook heel weinig van Jeruzalem weer over. Want iedereen die Jeruzalem bezoekt, die zal altijd zich goed moeten realiseren dat je daar op gauw zo rond de tussen de 15 en 20 meter puin loopt. Van de verwoeste stad. Je staat dus veel hoger als in de oorspronkelijke situatie. Dat kun je ook heel goed bij de klaagmuur zien. De klaagmuur is natuurlijk in principe niet hoog. Maar dan moet je je voorstellen dat je daar meters en meters lager staat. Maar goed. Er zijn een aantal mensen die weten die tempel uit die tempel te ontvluchten. Een vrij grote groep. En die gaat Jeruzalem uit. En dat is Eleazar ben Jair. Nou, die naam mag je gauw vergeten. De zeloot die met 690 mensen zeg maar, de stad verlaat. Weet te ontsnappen naar het zuiden. En dan trekken ze richting Masada. En als ze richting Masada trekken, dan sluiten zich hier en daar nog wat mensen bij aan. En dan neemt men per verrassing eigenlijk het Romeins garnizoen wat hier op Masada gevestigd is. De Romeinen hebben totaal niet op gerekend. En dan vestigen de Joden zich hier op Masada. Nou, dan. Van daaruit gaan ze allerlei roof- en plundertochten ondernemen op Romeinen. En dan op een gegeven moment dan zegt keizer Vespasianus, nou moet afgelopen zijn, nou moet het definitief een einde komen. Nou, en dan gaat men naar Masada toe. Ja. En dan hebben de Joden inmiddels een flinke wal om deze Masada, langs de rand van Masada gebouwd. Een muur van 4 meter breed. Met 30 uitkijktorens over de hele oppervlakte verspreid. En dan is het eigenlijk wat wij dan zeggen een onneembare vesting. De Romeinen komen dan en dan gaat de belegering beginnen. En dan heb ik deze, ja, daar even een beetje schoolmeester een paar plaatjes tussen gezet, maar in ieder geval. Dan kunnen we nog goed zien hoe de Romeinen 8 legerkampen rondom Masada gaan neerleggen. De omtrekken daarvan en de overblijfselen van die legerkampen zijn nog goed te zien. En ze maken ook een schans om de hele berg heen, zodat er niemand meer in of uit kan. En dan is het een kwestie van bestormen. De Romeinen doen dat eigenlijk op een manier die ze altijd gewend zijn geweest. Je stormt er tegenaan en je sleept materiaal mee naar boven om de zaak kapot te maken. Maar dat lukt niet. En dan verzint men iets anders. Dan gaat men 9000 Joodse slaven brengen naar Masada. En die moeten dan die helling die we net gezien hebben aanleggen. En daarover, dat moet verhard worden en daarover kan het materiaal naar boven om de zaak te bestormen. Nou, dat gaat dan zo'n 1,5 jaar duren. En uiteindelijk krijgen de Joden dan door, dit redden we niet. En dan wil ik u even een klein stukje voorlezen uit wat Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver, dan vertelt. Dat weet hij van een enkele die dat overleefd heeft. Weet hij deze geschiedenis. En waarom lees ik dat voor? Wel, omdat hij tot op de dag van vandaag nog voorgelezen wordt. Ik zal eventjes dat gedeelte doen. Dan zegt hij, als hij weet van nou, het gaat nu verloren zaak. Het is nu een verloren zaak, er is geen redder meer aan. Ze komen eerdaags nu binnen. En dan krijgen we het volgende. Mijn trouwe volgelingen, zegt hij dan. Lang geleden besloten wij niet de Romeinen te dienen. Nog iemand anders, behalve God, die de enige en rechtvaardige koning der mensheid is. En nu is het moment aangebroken om onze vastbeslotenheid door daden te laten volgen. Op zo'n moment mogen wij onszelf niet te schande zetten. Tot op heden hebben wij onszelf nooit aan slavernij onderworpen. Zelfs wanneer dit geen gevaar inhield. We moeten nu niet voor slavernij en voor de straffen kiezen die het einde van alles zou betekenen. Indien wij levend in de handen van de Romeinen zouden vallen. We waren de eerste die in opstand kwamen en zullen de laatste zijn die de strijd gaan staken. Ik denk dat God ons dit privilege heeft geschonken. Dat we kunnen sterven als nobelen en vrije mensen, en dit in tegenstelling tot anderen die onverwachts verslagen werden. In ons geval is het duidelijk dat ons verzet bij zonsopkomst zal eindigen. Maar we zijn vrij om samen met onze dierbaren een eerbare dood te sterven. Dit kunnen onze vijanden niet voorkomen. Hoezeer zij ook zullen bidden om ons leven in handen te krijgen, evenzo kunnen wij hun niet in de strijd verslaan. laten onze vrouwen sterven voor ze worden verkracht en onze kinderen voor ze kennis hebben gemaakt met slavernij. Daarna zullen wij elkaar deze glorievolle weldaad bewijzen en aldus onze vrijheid bewaren met een glorievol teken. Dat is de toespraak. Flavius Josephus heeft dat opgetekend uit de mond van 2 vrouwen en 5 kinderen die zich verstopt hebben. Die in de waterreservoirs van Masada. En dan zegt Flavius Josephus in zijn boek De Joodse Oorlog. Ik was nog net vanmiddag bij Van de Bomen en zag ik het weer staan, dat boek De Joodse Oorlog. Een prachtig boek overigens om te lezen. Daarna wees zij door middel van het lot 10 uit hun midden aan die de overigen moesten doden. En ieder strekte zich op de grond uit, naast vrouw en kinderen. En liet zich met de armen om hen heen doden door degene die hiervoor door het lot waren aangewezen. Nadat deze zonder aarzeling al de anderen hadden omgebracht, werd weer door het lot vastgesteld wie de overige 9 zou doden. En zichzelf tenslotte van het leven zou beroven. Er waren 960 doden. En de Romeinen kwamen de vesting binnen, zagen de massa doden, maar ze konden zich niet verheugen over de ondergang van hun vijanden. Ze konden niets anders doen dan zich verbazen over de moed die zoveel mensenlevens, die zoveel mensen betoond hadden. De namen van degene die waren omgeloot is, dat is nog gevonden met allerlei potscherven daar op Masada. En nu, tot op de dag van vandaag, blijft het een markant teken van, je ziet hier het sneekpad, het slangenpad. Overigens, die daar naar boven gaat, is geen militair hoor, maar die zit er ergens achterin. In ieder geval het beginnetje van het slangenpad naar boven te gaan. En dan gaan militairen die een opleiding achter de rug hebben, die gaan dan 's nachts naar boven. En dan worden ze boven ontvangen, Masada. Dan wordt dat stukje wat ik net voorgelezen heb, dat wordt dan hen weer verteld. En dan roepen ze als het ware in koor, Masada zal nooit meer vallen. Nou, dan krijgen ze vervolgens onderscheidingen, ze krijgen hun wapens uitgedeeld. En vanaf dat moment is dit het symbool, als het ware, van de herrijzenis van Israël. Maar wij kunnen eigenlijk zeggen van hier eindigde, menselijke wijze gesproken, de staat Israël. Hier was het over en uit. Goed, je ziet daar nog een klein stukje van het paleis van Herodes op de kop gebouwd. Hij, overigens is hier niet veel geweest hoor. Dit was even een kort stukje over de ondergang van Israël. We gaan nu verder met vraag 4. Sinka, eventjes doordrukken weer. Op deze mozaïekvloer is een Bijbelse voorstelling te zien. Een hele primitieve Bijbelse voorstelling moet ik zeggen. Dat kan je ook zien. Als je kindertekeningen ziet, dan zie je eigenlijk zo'n beetje hetzelfde. Duidt erop dat het dus heel erg oud is. Aan de onderkant is misschien wel aardig om te zien. Daar staat in het Aramees geschreven wie de ontwerper en de uitvoerder is, zeg maar, van deze mozaïekvloer. Er staat trouwens nog allerlei tekenen van het loofhuttenfeest. De tabernakel staat erop. Het is een prachtige vloer om te zien. Echt uniek. En Aramees is natuurlijk op zich al bijzonder. Het is toch de taal die de Heer Jezus sprak. Ik weet niet of je dat kort geleden nog gehoord hebt. Maar er zijn dus nog plaatsen waar dat Aramees gesproken wordt. En dat is in Syrië. En dat is in Maalula die plaats. En nog niet zo lang geleden, denk ik vorige week of zo, las ik nog dat die plaats ook aangevallen was door Syrische rebellen. En die christenen waren daar nogal flink aangepakt ook. Daar spreken ze nog Aramees. Dat is de officiële taal. En in een paar dorpjes daar rondom spreekt men ook nog steeds Aramees. Dat is heel mooi om te horen. We waren daar denk ik, even vlug uit mijn hoofd, moet je me maar verbeteren. Een jaar of 5 geleden waren we daar in Syrië. En toen zijn we in Maalula geweest. En dan hoor je het Onze Vader bidden in het Aramees. Er was een Amerikaanse toerist en die vroeg van aan die gids van, kunt u voor ons eens het Onze Vader in het Aramees doen? En waarom is dat nou zo bijzonder? Het maakt op mij ook een hele bijzondere indruk. Dat je zegt van, nu hoor ik het Onze Vader in het Aramees. En dat heeft toch ook zo geklonken zoals de Heer Jezus het aan zijn discipelen geleerd heeft. Nou, en daarom als je zo'n bericht hoort dat de christenen daar natuurlijk stevig aangepakt zijn daar in Maalula, dan, en dan druk ik me nou heel voorzichtig uit, dan gaan je gedachten toch nog een klein beetje terug. Dus dat is het Aramees. De vraag is nu, welke geschiedenis is hier uitgebeeld? Welke Bijbelse geschiedenis is in deze mozaïekvloer te zien? Naar mijn gevoel hoort deze vraag bij de wat eenvoudiger vragen. Maar misschien vergis ik me. Het rechtse gedeelte van de afbeelding is natuurlijk het meest veelzeggende. Ik denk dat de oplossing in het rechte gedeelte zit. Hè? En nu, ik kijk af en toe op het horloge, maar als je dan weet dat ik tot 8 uur toegemeten heb gekregen, gaat dit heel erg lastig worden. De volgende vraag. Ja, dan zijn we in Tachba. En op deze plaats, die bekend staat als de kerk van de vermenigvuldiging van de broden en van de vissen. Die afbeelding is natuurlijk heel bekend. Die hebben we allemaal wel eens in andere contexten ook wel eens gezien. Maar er is iets bijzonders aan de hand. Want als we het nou echt over een vraag hebben waar heel kritisch naar gekeken moet worden, is dit er dus echt heen. Dit is echt voor de critici onder ons. Want hier moet je echt goed kijken. Dat garandeer ik je. Ook hier weer natuurlijk een gebeurtenis. Hier heeft dus de Heer Jezus de broden en de vissen vermenigvuldigd. En dat zou dan, nou, dan krijg je allerlei verhalen te horen als je daar dat bent. Die rots zie je dan daar. Nou, dan zou de Heer Jezus de broden en de vissen opgelegd hebben. Nou, dat kan je allemaal voor zoetekoek klikken. Maar bedoel, dat vertelt men natuurlijk graag. Maar die afbeelding, die is wel mooi. Je ziet daar broden, de mand met broden en de vissen in het mozaïek op die vloer zitten. Overigens is nog een hele grote vloer met hele mooie voorstelling. Nou, ik heb daar een wat uitvergroot daarnaast gezet, want daar gaat het me namelijk om. Ja, nou gaan we dus echt kritisch kijken. Want de vraag luidt dus, wij kennen allemaal het verhaal, daar ga ik gewoon vanuit. Maar als je nou naar deze voorstelling kijkt, dan klopt er iets niet met deze voorstelling en het verhaal wat we kennen. We zouden zeggen, er is een fout gemaakt. Goed, daar kom ik straks nog even op. Maar wat is er nu met deze afbeelding aan de hand? Vergeleken dus met het verhaal. Er klopt echt iets niet. Goed. We gaan verder naar de volgende vraag. Vraag 6. We hebben het Hermongebergte. Deze foto is genomen vanaf de Golanhoogvlakte, zeg maar het grensgebied tussen Israël en Syrië. De Hermon, het linkse gedeelte, zeg maar, een klein stukje hoort bij Israël. Verderweg het grootste gedeelte van de Hermon hoort bij Syrië. En het is natuurlijk wel de waterleverancier van de rivier de Jordaan. Dus wat dat er gaat, is het een gebergte wat heel strategisch ligt, ook heel gevaarlijk ligt in verband met de watervoorziening. Waar we op kijken is in de geschiedenis bekend geworden en ook onder de naam de Valley of the Tears. En hier heeft onder andere ook die enorme tankslag gewoed in de Yom Kippur-oorlog van 1973, waar de Syriërs dus zeg maar binnengevallen waren. En hier heeft die tankslag gewoed en die heeft een ongelooflijk aantal slachtoffers. Je moet niet vergeten dat in die oorlog er sowieso al bijna 2000 Israëli's omgekomen zijn. En het grootste gedeelte is hier gesneuveld in deze vallei, in de strijd tussen de Syrische en de Israëlische troepen, die daar compleet door verrast werden. De vraag is, de berg Hermon is natuurlijk voor ons, ja, dat is een Bijbelse naam. Nou, inmiddels hebben we natuurlijk al gekeken op de vraag. En we zingen vaak psalmen en daar komt ook het woord de Hermon in voor. Maar welke? Ja, nou, dat moeten we met elkaar even uit kunnen komen. Wat de een niet weet, weet de ander wel weer. Drie psalmen waar het woord de Hermon in genoemd wordt. Nou. Er is geen concordantie aanwezig of zo.
Oh.
Aha. Ja. Dat had ik kunnen weten dus. Nou, ik denk dat we naar de volgende gaan. En dan gaan we naar een wat onbekende man, denk ik, voor de meesten. Dat is het tweede historische stukje wat ik ga doen. Twee steunpilaren weg uit deze groep. Ik moet heel eventjes, en ik zal het een beetje bekorten, over deze man. Want we hebben net gezien bij Masada, zeg maar, dat menselijke wijze gesproken de staat Israël aan zijn einde gekomen is. Het was over. De diaspora, de verstrooiing, Israël bestond niet meer, Jeruzalem verwoest, tempel verwoest. Maar er komt toch een nieuw begin. Dat is niet zomaar een begin, dat is nooit zomaar een menselijk begin. Maar God gebruikt mensen. En ik ben ervan overtuigd dat deze man daar ook voor gebruikt is. Om als het ware de eerste aanzet te geven tot een herleving, tot een vernieuwing van een nieuwe oprichting van de staat Israël. Wat was dat voor iemand? Wel, er staan wat gegevens onderaan. Geboren in Hongarije en is overleden in Oostenrijk. Dat was toen in de tijd één land. De dubbelmonarchie. En deze man staat eigenlijk aan het begin van wat wij noemen zeg maar, het Sionisme. Terug naar Sion. Dat is zomaar niet uit de lucht komen vallen. Ik zal eventjes in kort uitleggen hoe die daar aangekomen is. Hij was niet gelovig. Hij noemde het zelf, de godsdienst was een aardige familieherinnering, noemde hij dat. Maar na zijn studie, dan gaat hij in de journalistiek. En dat is eigenlijk het moment geweest waardoor alles in een stroomversnelling gaat komen. Hij wordt voor zijn krant uitgezonden, met name in Wenen moet hij artikelen gaan schrijven. Hij gaat naar Parijs om artikelen te schrijven. Maar met name zijn reis naar Parijs is eigenlijk het keerpunt geworden. Hij komt daar op het moment dat er in Parijs een heel belangrijk proces bezig is, wat in die tijd de wereld echt beroerde. In Parijs had je een Franse Jood, zo noem ik het nou maar eventjes. Een Fransman van Joodse origine. Een soldaat. Ik meen dat hij kapitein in het leger was. Hij had een rang. En die man werd beschuldigd van hoogverraad. Waarom? Wel, hij zou gespioneerd hebben voor Duitsland. En Duitsland was in die tijd, dat zou ik nu niet meer zeggen, maar Duitsland was in die tijd de aartsvijand van Frankrijk. Dus die man pleegde hoogverraad. Alle beschuldigingen werden eigenlijk in de schoenen geschoven van deze man. Dat is allemaal helemaal gekunsteld gemaakt. Men heeft als het ware dat proces gevoerd om de rekening bij deze Dreyfus, want zo heette die man, en eigenlijk bij alle Joden neer te leggen. En dat is een ongelooflijk oneerlijk proces geweest. Hij moet dat verslaan en hij verbaast zich erover hoe het er allemaal aan toe gaat. En dan hoort hij tot zijn grote schrik, als dan deze drijfvoers, dan moet hij op het kazerneplein komen en dan wordt hij ten aanschouw van een heleboel mensen, wordt hij aangepakt, zijn epauletten worden afgerukt, hij moet zijn wapens inleveren, die worden vernietigd, dat wordt allemaal in het openbaar gedaan. De man wordt echt vernederd. En dan staat hij bij dat hek, bij die kazerne, en dan hoort hij voor het eerst om zich heen roepen, dood aan de Joden. En dat is eigenlijk een mijlpaal geworden. Hij schrikt zo van die fanatieke uitroep dat de Joden gedood moeten worden, dat hij naar huis gaat. En dan schrijft hij de eerste regels op van een boek, wat voor de Joden eigenlijk heel belangrijk geworden is. Ik heb het ook hier even aangegeven, de Judenstaat. En daarin gaat hij dus de allereerste regels opschrijven, in zijn woede wat hij gehoord heeft, dat de Joden zeg maar een eigen staat moeten hebben. En dat is eigenlijk het begin geworden van een beweging in Europa, waar hij dus de grote stimulans van geweest is. En er waren nog veel meer Joden natuurlijk die bang begonnen te worden. Het antisemitisme in Europa, dat kwam behoorlijk op. En daar was dit wel een geweldige uiting van. En dan worden er maatregelen genomen en dan gaat hij zich inzetten voor het grote ideaal. Wij kunnen dus niet assimileren in deze samenleving. We zullen altijd uitgestotenen blijven. Nou, dan moet er een oplossing komen. En die oplossing die kan gegeven worden als wij er voor ons gaan inzetten. Zeg maar dat er een staat komt waar wij in alle veiligheid wonen kunnen. Nou, dat is het ideaal van deze man geweest en dat gaat hij uitvoeren. Hij gaat contacten leggen met staatshoofden, hij gaat een bank oprichten en hij gaat nog grote geldschieters bij elkaar halen om proberen de Joden geld te geven. Want er waren in die tijd ook al een aantal Joden die naar de staat Israël gingen, naar Palestina toe, zo moet ik het eigenlijk noemen. Want Israël toen niet natuurlijk Palestina. En die gingen grond aankopen doen. En die werden dus gefinancierd door allerlei Joodse instellingen en banken hier in Europa. Nou, en zo is het eigenlijk gekomen dat het sionisme gaat opbloeien. Ik zal het een beetje verder bekorten. Maar de drijf van deze man, de bezetenheid om dat te bereiken, dat kan je ook eigenlijk een beetje zien. If you will it, it's no dream. En dat staat trouwens ook op zijn graf gebeiteld. Wat ook kan even kan laten zien zo. Ik kan maar eventjes. Dit is het graf op de Herzlberg in Jeruzalem. Mount Herzl, zoals het dan nu genoemd wordt. En daar is dan de tombe. Met de eerste vlucht van de El Al is in 1949 het stoffelijk overschot van deze man hierheen gebracht en hier begraven. Dit was even een klein stukje over de man die eigenlijk zeg maar de beweging in gang gezet heeft voor de vorming van de staat Israël. Ik had er graag nog meer over gezegd, maar het kan helaas niet. We gaan met de volgende vraag verder. Het meer van Galilea. Nou, dat zal voor iedereen wel zeer bekend zijn. Het Harpmeer, zo noem ik het ook, want de Joden die hebben het de naam gegeven naar de vorm van het meer. En ja, dat is hier natuurlijk niet op te zien, maar het meer heeft de vorm van een harp. En nou, als we een beetje Hebreeuws zouden kennen, zouden we het woord voor harp weten, dan zouden we ook weer een naam weten wat we hier kwijt kunnen. Maar in ieder geval, het meer van Galilea is onder meerdere namen bekend in de Bijbel. Maar dan komen er hier en daar denk ik wel een beetje bovendrijven, om het even in deze termen te gebruiken. U mag ze noteren. De meernamen nog voor het meer van Galilea. Welke andere namen kunt u nog met elkaar als groep bedenken? Eigenlijk niet. Maar goed, het staat misschien beter als je ermee begint. Dan heb je wat staan, wou je zeggen. Maar de Joodse naam dan. Hebben gelijk een naam wat meer. Oh, ja, oh, je hebt hem. Oh, die zijn nu weg. Dus nu ben je gehandicapt, zeg maar. Oh, jawel. Ja, nu. Nou, dat is het. Het wordt steeds lastiger met al die dingen. We moeten het nu zelf doen. Om destijds willen gaan we verder. De synagoge in Capernaum. Vele malen genoemd in de Bijbel. Een heleboel wonderen hebben zich ook in deze regio van Israël afgespeeld. Niet exact in deze synagoge. Dit is wel een hele oude synagoge. Die vrij kort na de periode dat de Heer Jezus daar was gebouwd is. Maar waarschijnlijk heeft hij er net naast gelegen. Overigens is het wel een mooie. Hij is gebouwd van materiaal wat van de berg boven afkomstig is. Van de Romeinse tempel en Romeinse huizen. Men gebruikte in die tijd ook heel vaak materiaal uit. Men sloopte dat weg en gebruikte dat voor nieuw. Dit wordt dan ook wel de marmeren synagoge genoemd. En de Romeinen waren gewend in redelijke luxe te leven en ook veel marmer in huis te hebben. Nou, dat marmer hebben ze hier gebruikt voor de synagoge. En dan kan je ook zien dat het uit... Ja, hoe moet ik zeggen? Gewoon uit huizen en dergelijke afkomstig is. Want je vindt ook heel huiselijke dingen. Toen ik daar liep, ontdekte ik... Niet dat ik dat ontdekt heb, want dat is natuurlijk wel bekend. Maar ik zag het op de stenen vloer. En er zijn er wel meerdere van ons die daar geweest zijn. En misschien ook wel opgevallen. Spelletjes ingekrast in de vloer. Waaronder ook, en dat vond ik wel heel opmerkelijk... Het bekende koningsspel. En het koningsspel... Moet ik eventjes een klein sprongetje maken, was ik eigenlijk niet van plan. Maar het koningsspel werd ook gebruikt tijdens de veroordeling van de Heer Jezus. Want u heeft zich misschien ooit wel eens een keer afgevraagd. De Heer Jezus krijgt dan de doornenkroon op. En die versleten koningsmantel. En krijgt een rietstof in zijn hand. Misschien was afgevraagd, waar halen ze die nou ineens vandaan? Dat waren de attributen wat bij een Romeins spel hoorde. Dus de situatie was volkomen duidelijk. Er waren een aantal, tijdens als de Heer Jezus daar veroordeeld werd, waren een aantal Romeinse soldaten bezig met die attributen dat spel te spelen. En daar hoorde onder andere dat bij. Ik mag eens een heel gek spel, tenminste dat herinner ik me nou ineens, toen ik ook nog een beetje zo was. Had je iets van ezeltje en dan ben je voor gek gezet. Zo'n soort spel was het. In wezen gebeurde dat daar ook. Dus men kon de Heer Jezus die versleten mantel aandoen en die rietstap enzovoort. Want men was dat aan het spelen. Dat spel kraste men gewoon in de vloer. Nou, ik loop op die vloer. Ja, dat is een beetje afwijking van, maar ik bedoel, ik zie die dingetjes vrij snel. En ik zag daar op de vloer ook dat getekend. Dus dit heeft ook in een Romeins huis geweest gelegen, die steen die daar van afkomstig was. En ja, nu kwam die zo verdwaald in de vloer van deze synagoge terecht. Maar goed, dat was op zich even een aardigheid. Ja, de Heer Jezus heeft vaak in de synagoge van Capernaum is die geweest. Heeft er ook gepreekt, gelezen. En nou komt de vraag, en die heeft u al gelezen... In de synagoge van Capernaum hield de Heer Jezus eens een preek. Uit welk Bijbelboek heeft de Heer deze preek gehouden? Welk Bijbelboek was het uitgangspunt van zijn preek in de synagoge van Capernaum? Dan komt de volgende. Nou, dit is nou wat ik bedoelde met een inkoppertje. Dit is nou echt een makkelijke, maar goed. Jullie zijn allemaal gespitst nu. Dit is een vraag, die weten we allemaal. Goed kijken, daar gaat hij. Drie plaatsen, drie bekende Bijbelse plaatsen. Nazareth, Capernaum en Tiberias. En ik wil even zeggen dat moderne gebouw wat erboven gezet is, dat hebben ze natuurlijk weer boven iets speciaals neergezet. Nou, daar zou dan het huis van Petrus gestaan hebben. Goed, je kan er even naar kijken. Het enige wat je ervan op kan steken is hoe ongeveer de plattegrond van die huizen eruit zag. En voor de rest moet het allemaal maar vergeten. Maar in ieder geval, dat zijn de drie plaatsen. En de vraag, waar heeft de Heer Jezus nou het langst gewoond? toch nog even goed nadenken hoor. Welke van de drie? Ja, ik moet even het overleg weer onderbreken, want we gaan weer verder. Met het derde en laatste historische stukje. En dat zal ik weer korter doen dan de vorige, hopelijk. David Ben-Gurion, hebben wij bij Masada gezien de ondergang. Bij Theodor Herzl hebben wij de start gezien, zeg maar. Min of meer theoretische start, zeg maar, van de staat Israël. Maar nu de man die dat in de praktijk gebracht heeft. En dan denk ik dat we bij een van de bekendste Israëliërs komen. David Ben-Gurion. Overigens was dat niet zijn eigenlijke naam. Maar hij heette Grün, maar daar kom ik straks nog wel eventjes op. Maar deze man is dus echt. Dat is een man die een naam heeft in Israël. De man die ook de moed getoond heeft. Die echt een idealist was. En die met elke vezel van zijn bestaan gegaan is voor de nieuwe staat Israël. En toen we in het huis waren in de Negev-woestijn, in de kibbutz waar hij zijn laatste jaren van zijn leven doorgebracht heeft. Toen hing in de gang deze envelop. Ik denk, nou, daar maak ik even een foto van. Om een beetje een indruk te krijgen ook van het geheel. Om een beetje te weten hoe zag die man er nou precies uit. Op 20-jarige leeftijd vertrok hij vanuit Polen. Wat overigens een zeer antisemitisch land was en nog steeds is. Vertrok hij vanuit Polen onder de naam Grün naar Palestina. Gedreven door een ideaal. Zijn vader was een Zionist. Nou, we weten inmiddels wat een Zionist is. Iemand die dus naar Sion wil. Omdat hij weet, daar liggen zijn roots. Daar is zijn bestaan. Daar moet hij, God als het ware, met het volk een nieuwe start kunnen maken. En dan gaat hij eigenlijk met twee idealen op pad. Hij is een man van, nou, we weten allemaal het hele principe van een kibbutz. En bij een kibbutz daar, en die zijn er natuurlijk uiteraard nog. Maar het ideaal van een kibbutz is altijd iets geweest van, er zijn mensen met wilskracht, doorzettingsvermogen. We hebben een ideaal waar we voor gaan. En er is geen verschil tussen rijk of arm. We gaan met elkaar, we ondersteunen elkaar overal in. Dus arm en rijk zijn dingen die vallen eventjes weg in een kibbutz. Althans in de beginsituatie zo. En dan gaan wij met elkaar de schouders eronder zetten onder iets moois. Nou, daar zet hij zich voor in. Tegelijkertijd als hij in Israël komt, sluit hij zich ook aan bij een verdedigingsgroep. Want het werd niet altijd in dank afgenomen als Joden uit alle delen van de wereld kwamen en stukken land gingen kopen. De rijke Arabieren, dat waren met name die woonden in Libanon en in Turkije en in Egypte. Die verdienden er gruwelijk veel geld aan overigens, hoor, vergis je niet. Want er wordt wel eens wat gezegd, maar er is heel veel geld verdiend door deze mensen. En ze verkochten de grond heel erg graag. En vaak nog hele slechte stukken grond ook voor veel geld. Dus wat dat er gaat, zijn ze er wel bij gevaren. Maar die slechte stukken grond zijn door dit soort mensen, zeg maar, tot grote bloei gebracht. En als je nu in de Negev-woestijn komt, dan zie je tot je verbazing. Ja, je rolt eigenlijk van het ene landschap in het ander. Je ziet echt totaal niets, om het zo maar te zeggen. Dan is het echt woestijn. En dan plotseling midden in de woestijn, dan kom je er allerlei plantages tegen. Met ingewikkelde bevloeiingstechnieken. Dat is ook heel bijzonder. Maar deze man staat er onder andere ook wel een beetje aan het begin van dat hele ideale leven in de kibbutz. De Turken, de Ottomanen, waren in de tijd natuurlijk de baas in Palestina nog. En die gooien hem er op een gegeven moment uit. Hij wordt een beetje lastig. En dan verdwijnt hij naar Amerika. Daar trouwt hij. En dan komt hij later als soldaat bij het Britse leger. Komt hij terug. in Palestina. En na de afloop van de Eerste Wereldoorlog in 1918, dan gaat hij dus echt in de politiek verder. En dan probeert hij zijn ideaal te verwerkelijken. Dat dus enerzijds dus dat kibbutzleven, Israël opbouwen. En aan de andere kant, zeg maar, dat ideaal van de mensen die er woonden, dat beschouwde hij als een soort etnische joden. Dat waren gewoon mensen die een beetje de draad kwijt waren. Die wilden die er allemaal bij hebben. Dat waren mensen die waren gewoon eigenlijk misleid door de christenen die er geweest waren. En de moslims die daar geheerst hadden. En hij hoopte eigenlijk door middel van een gemeenschappelijk ideaal dat die verschillen zouden wegvallen. En dat ze zich eigenlijk zouden aansluiten bij het Israëlische volk. Nou, na de oorlog van 1967 is dat helemaal veranderd natuurlijk. Want dan gaat echt het grote vijandbeeld beginnen. Dus daarin, dat is eigenlijk mislukt in zijn ideaal wat hij graag wilde hebben. Kijk, en dit is natuurlijk de dag in de Israëlische geschiedenis. Als hij in 1948 in het stadhuis van Tel Aviv, met natuurlijk het portret van Theodor Herzl boven zijn hoofd. Want die man werd natuurlijk geëerd. En dat werd door iedereen aanschouwd. Dit was natuurlijk de man die de lijnen uitgezet heeft. Hij mag het uitvoeren. En hier leest hij tot verbijstering van de Arabische wereld de onafhankelijkheidsverklaring voor. Nou, daar had ik ook nog een stukje van willen voorlezen. Er staan hele mooie dingen in. Bijna profetische taal. Al was Ben-Gurion ook helemaal niet godsdienstig. Maar hij zegt daar eigenlijk dingen in het licht van de schrift die heel bijzonder zijn. Ik had ze willen noemen, maar ik laat dat nu eventjes voorbij gaan. Maar dit kwam natuurlijk als een schok aan. Een dag later was de oorlog. De hele Arabische wereld viel toen over Israël heen. Nou, en dat volk eigenlijk dan nu nog bestaat, is natuurlijk menselijk niet te verklaren. We moeten altijd voorzichtig zijn door te zeggen van, om aan te wijzen de vinger van God in de geschiedenis. Maar dit is voor mij ook zo'n markant punt. Hier kan je niet omheen. Normaal ben ik er voorzichtig in. Maar hier, dit kan niet anders. Dit is zo tegen alle menselijke redeneringen in. Tegen menselijke verhoudingen in. Hoe er in de VN gestemd werd over de staat Israël. En hoe Israël uiteindelijk met wat de VN besloot akkoord te gaan. Nou, ik weet niet, u heeft een foldertje gekregen waar de kaartje van Israël op staat. In de VN in 1947 werd besloten, als je nu de kleuren ziet wat de Palestijnse gebieden zijn en Israël, dan moet u voorstellen dat de Arabische wereld aangeboden heeft gekregen precies de omgekeerde volgorde. 70% zou voor de Palestijnen zijn en 30% voor Israël. En de Arabische wereld, de Palestijnen hebben dat afgewezen. Ik denk dat ze daar later nog wel eens gruwelijk veel spijt van hebben gekregen, want zo'n aandeel hadden ze nooit meer gekregen en krijgen ze ook niet meer. En nu zijn de rollen precies omgekeerd. Van nou is het 70-30 aan de andere kant dan. Dus de Arabische wereld wijst het af. De Joden schoorvoetend gaan ermee akkoord. En dat is hier dan allemaal door Israël geaccepteerd. Jeruzalem zou een internationale stad zijn. Voor iedereen toegankelijk. Ik denk dat dat wel een goede oplossing geweest was. Maar dat is het dus ook niet meer geworden. Maar uiteindelijk, dan rond ik het even af. Hij is veel jaren premier van Israël gebleven. Later heeft hij op een doorreis in de Negev heeft hij een kibbutz bezocht, Sede Boker. En toen hij daar kwam, heeft hij gezegd, hier wil ik de laatste jaren van mijn leven doorbrengen. Het was eigenlijk ook een hele eenvoudige man. Ook nog zo bijzonder, hè? Als je zoveel betekent hebt voor een land en dat je zo eenvoudig kan leven, dat hij zag de levenswijze van de mensen in de kibbutz. En hij heeft ze daarbij aangesloten. Hij is net zo eenvoudig gaan wonen. Niets onderscheiden van alle andere mensen. Heeft gewoon ook op latere leeftijd nog meegewerkt met de mensen. Allemaal voor zijn ideaal. Om met elkaar de schouders eronder te zetten. Onder het Israël. De volgende. Kijk, en hier laat ik het even snel zien. Hier zie je wat interieurfoto's van zijn huis in de kibbutz. Waar hij ook later overleden is. Je ziet daar samen met zijn vrouw begraven aan de rand van de Negev-woestijn. Dat klinkt altijd een beetje raar, maar hij had dan in zijn testament geschreven dat hij wilde uitzien over de Negev. Dan vind ik dat altijd een beetje wonderlijk als je overleden bent om dan je graf uitzicht te hebben over de Negev. Maar goed, in ieder geval, het geeft een klein beetje aan ook wat voor man dit was. Nou, nu moet ik echt verder. En dan staat er voor de Knesset, dat is het wat wij noemen Tweede Kamergebouw, het regeringsgebouw in Jeruzalem, staat de menorah. En op deze menorah staan 31 afbeeldingen uit de moderne geschiedenis van Israël en een aantal Bijbelse geschiedenissen. Ik heb er twee uitgehaald. Ik heb alle voorstellingen heb ik op foto's staan, maar ik denk, nou, ik neem deze twee eruit. Ja. Ja, welke geschiedenissen staan nu op deze menorah uitgebeeld? Welke twee zijn dat? Nou, rechts lijkt me niet zo moeilijk. Links, ja, dat zou nog wel enige verwarring kunnen opleveren. Goed, we gaan naar de volgende vraag. 11. De Gouden Poort, oftewel de Schone Poort in Jeruzalem. Wij kunnen ons moeilijk meer een voorstelling maken hoe de situatie was tijdens het leven van de Heer Jezus. Deze poort kijkt dus uit op de Olijfberg. Je komt door het Kidrondal en dan ga je als het ware weer op naar deze poort. De situatie met de poorten in Jeruzalem is natuurlijk niet meer te vergelijken. Je moet je voorstellen dat in die tijd men door deze poort naar binnen ging. Vervolgens achter deze poort ga je naar boven. Dus je hebt stadspoorten. Daar achter die stadspoort ga je naar boven. En kom je bij de tempelpoorten uit. Deze poort is zo genoemd omdat als je dus door het dal kwam. En dat dal is natuurlijk niet meer. Je vindt nauwelijks meer het dal rondom Jeruzalem. Maar Jeruzalem heeft echt heel hoog gelegen. Je moest echt naar beneden door een dal. Nou, nu is maar een klein eentje, dan ga je al de stad in. Maar je gaat hier doorheen, vanaf de Olijfberg. En de Heer Jezus is natuurlijk heel vaak door deze stadsmuren heen gegaan. En dan ga je daarna omhoog. Als je hier door die poort kwam, keek je ook omhoog en zag je als het ware de tempel liggen. Vandaar dat hij ook, zeg maar, de schone poort. Je zag ineens die schone tempel daar. Door die poort zag je hem voor het eerst. Nou, vandaar ook deze naam. In deze poort is een vrij bekend Bijbelverhaal, waar ook de vraag over gaat. En daar zijn woorden gesproken. Ik heb ze hier genoteerd. U mag eventjes noteren, of eventjes, maar even noteren wie dit gezegd heeft. Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandel. Wie was de persoon die deze woorden sprak bij deze poort? Ik wil besluiten, de laatste vraag die komt nu. Ik laat de laatste drie zitten, dit is de laatste vraag. Dan heb ik een groot beroep op uw geduld gedaan, moet ik zeggen. En dat is tevens de lastigste, denk ik. Extra aandacht voor deze vraag. We zijn in Safed, in Galilea. Safed is een van de vier meest heilige plaatsen in Israël. Oude synagoges, fantastisch om te zien. In een van die synagoges kwam ik dit tegen. Nou, dat is het exterieur van de synagoge. Je ziet die man daar lopen, de orthodoxe jood. Dan kom je dus in de synagoge. En terwijl ik daar rondliep in die synagoge, zie ik deze afbeelding waar de Torahrollen bewaard worden. Maar er viel mij iets op. Ik kijk naar die doek en denk, hé, hier klopt iets niet. Dit doen wij anders. Als wij de 10 geboden weergeven, doen we dat namelijk niet op deze manier. Wilt u eens goed kijken? En hoe doen wij het nu anders dan de mensen het daar gedaan hebben? Dus, ja, wij zeggen dan, het klopt niet, maar met onze verdeling niet dan. Dus wat is er anders in de verdeling van de 10 geboden die hier afgebeeld is in de synagoge in Safed dan onze verdeling? Nou, dan ben ik wel benieuwd. Ik wil wel even de laatste drie laten zien die erbij hadden gehoord. Maar laat ik misschien, Theo, ik kan even de laatste drie foto's wil ik even snel laten zien. Het was dit nog van Banias. Hier ontspringt eigenlijk de Jordaan vanuit het Hermongebergte. De volgende. Dat zijn een aantal poorten van Jeruzalem. En daar had ook nog een vraag bij gehoord, maar ik laat het zomaar eventjes zien. En dan komt de laatste, vraag 15. En dan zijn we terug in Caesarea. En daar had ik dan willen vragen. Paulus heeft hier zich moeten verantwoorden. Voor wie heeft Paulus hier gestaan in zijn 2-jarige gevangenschap? Laat me zitten. U heeft het genoteerd. Ik ga ze ophalen. En dan kom ik weer eventjes terug in mijn oude beroep. Ga ik weer nakijken. En ik heb geen rood potlood, maar dat doe ik nou even maar zomaar. Maar ik ben toch al een klein beetje benieuwd hoe het gegaan is. En ik denk dat iedereen wel aan een hartversterkertje toe is inmiddels. Ik ook hoor. En ik ga nakijken.
Nou, broeder Douw, heel hartelijk bedankt. En dan zullen nu nog een paar prijzen uitgereikt worden. Want aan de muren, daar kun je zien dat er een kleurplaat gemaakt is door de zonderschool. Iedereen had het al gezien natuurlijk. En er zijn er een paar die zijn het allermooiste gemaakt. En die krijgen een prijs. En ik geloof dat de rest ook nog wat krijgt. Ik geef het woord aan Florian.
Ja, u moet nog even wachten op de uitreiking van de prijs voor de quiz. Maar de kinderen van de zonderschool die zitten denk ik al heel erg te wachten wie de winnaar is. Nou, het was voor ons wel heel moeilijk, want er hangen hele mooie tekeningen op. Dat heb je wel gezien, denk ik. Er hangen er ook 3 op de deur. En ik denk dat degene die die gekleurd hebben, ze wel herkennen. Ja, Art? Herken je hem? Nou, hij is niet van jou. Eentje is van Lois Wielhouwer. Ik heb ze niet gezien. Maar... Oh ja, toch wel. En er is er een gekleurd door Geke de Geus. En door Evita van de Nieuwendijk. Je had het al gezien, hè? Ja. Degenen die ook hebben meegedaan, die mogen in de hal uit de mand een snoepzakje pakken.
Dan gaan we nu pauzeren. Je kunt de koffie ophalen in de bekende plaats. Er staan ook een paar tafels met gebak, Joods gebak. Er staat bij wat erin zit en wat voor gebak het is. We willen de vrouwenvereniging hartelijk bedanken dat ze dat allemaal klaargemaakt hebben. En dan gaan we nu even pauzeren. Nou, als iedereen weer zijn plaatsje ingenomen heeft, dan gaan we beginnen met het tweede volkslied. Als u het, ik weet niet of u het kent, maar de volgorde waarin het hier geschreven staat, die moeten we ook aanhouden. Dus we zingen gewoon van boven naar beneden. We hoeven niet de refrein nog een keer opnieuw te zingen of zo. Maar we zingen gewoon van boven naar beneden toe de liederen af. Nou, ik wens u succes. Nou, dan zullen we nu nog gaan luisteren nog naar het tweede deel. Waar dominee Procé, die is ook pas voor het eerst in Israël geweest. En die gaat er ook het een en ander over vertellen.
Goed, geachte aanwezigen, ik wil mijn complimenten uitspreken aan broeder Douw. Ik vond het een prachtige voorstelling en presentatie wat u ons gegeven hebt. Iemand kwam naar me toe en die zei, vindt u ook niet dat broeder Douw eigenlijk een soort Israël cursus zou moeten geven voor de gemeente. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En het zou heel leerzaam zijn. En dit was ook al heel leerzaam. Heel interessant. Ik heb wel verschillende dingen over Israël gelezen. Maar ik heb allemaal nieuwe dingen gehoord vanavond. Ik vond het heel mooi, fijn. Goed. Nu is het aan mij de beurt om, er staat een lezing over een theologische bezinning. Nou, we gaan het een beetje eenvoudiger doen. Gaat over het land van heden en land van Israël door de geschiedenis heen. En dat willen we ook doen aan de hand van wat plaatjes, wat zometeen gezien kan worden. Mevrouw en ik waren ook in de gelegenheid in mei om naar Israël te gaan. Ik heb alle dia's die u ziet, die zijn uit Israël. En ik heb maar wat uitgekozen en geprobeerd die een beetje de geschiedenis van dat volk ja, wat af te beelden of wat te illustreren. Want dat volk van Israël, dat is toch een heel bijzonder volk. De Ammonieten zijn er niet meer. De Amorieten en de Jebusieten en al die volkeren, ze zijn er niet meer. De Foeniciërs niet. En de Edomieten niet. En zo kunnen we doorgaan. Maar Israël is er nog steeds. Israël, dat volk dat al lang niet had moeten bestaan. Dat al lang had moeten geassimileerd worden onder de volkeren. Maar we geloven dat de Heere nog beloften heeft voor dat volk Israël. En dan wil ik toch even een paar versen lezen uit Ezechiël 37. Want dat is toch eigenlijk een beetje ook de uitgangspunt. Het uitgangspunt. Dat is de geschiedenis van die dorre beenderen. Ik zal proberen de tijd wat in de gaten te houden, want dit zou eigenlijk het sluitingstijdstip zijn. Maar we zullen proberen wat. Maar laten we eerst toch lezen een paar versen uit Ezechiël 37. En daar zegt Ezechiël: de hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom. En ziet, er waren zeer veel op de grond der vallei en ziet, ze waren zeer dor. En hij zeide tot mijn mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, de Heere, Heere, gij weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. En toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid en ik als ik profeteerde en ziet een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been en ik zag en ziet er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op en hij trok een huid boven over dezelve maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij profeteer tot de geest. Profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaast in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. En toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten een gans groot, zeer groot Heer. Dat is een profetie wat Ezechiël heeft uitgesproken. Ten tijde toen Ezechiël zelf in de ballingschap was. En Israël kwam terug. Herleefde toen Ezechiël deze profetie in kreeg. Was het land Juda weer een woestijn geworden. Een woestenij, verwoest, dat was het. En het volk kwam terug uit de ballingschap. Maar we zien weer dat het volk in ballingschap ging. Een veel zwaardere ballingschap. Ik zal een paar dingen daarvan opnoemen, zometeen. Maar nu, zien we dat Israël weer terug is in het beloofde land. En nou, ik wil daar nog wat meer van zeggen zometeen. Maar laten we gewoon een paar dia's laten zien. En dan beginnen we hier. Nou, de dia is een beetje groter, geloof ik. Het is een beetje breder. Het is maar een gedeelte daarvan. De feitelijke dia is wat groter, maar wat ruimer. Dit is vergroot. Ik weet niet hoe dat gebeurd is door de techniek, maar anyway. Ja, daar is het, ja. Nou ja, misschien goed. Doe maar op dia, alstublieft. Ja. Goed, een stopwiel zetten, ja. Dit is een beeld van het land vloeiende van melk en honing, laten we het zo maar noemen. U ziet een heel welvarend gedeelte. Dit is genomen vanaf de berg Karmel. En ik kijk je uit over de vlakte van Megiddo, over de vlakte van Jezreel, waar vroeger ook oorlogen gevoerd zijn, waar koning Josia gedood is hier, toen hij uittrok tegen farao Necho. En dit was het slagveld. En hier vandaan van de berg Karmel zie je uit, u ziet in de onderop, ziet u vruchtbare bossen, wijngaarden zijn hier. En daar is een vruchtbaar land. Dit is het land wat de Heere aan zijn volk Israël beloofd had. En daar zijn ze toen naartoe gebracht. Mag de volgende dia. En maar om dat land binnen te komen, moest er gestreden worden. En het was een strijd niet alleen dat Jozua voerde, maar later heeft David ook de strijd gevoerd. En dit is het dal waar David Goliath verslagen heeft. Wij staan eigenlijk op aan de rand van één berghelling, heuvelhelling. En daar ziet u de vlakte en aan de andere kant is het de andere vlakte. En hoe het precies was, dat vermeldt de geschiedenis verder niet. Maar Israël was aan de ene kant en de Filistijnen aan de andere kant. En hier gebeurde dat Goliath de heerlegers van Israël tartte en de God van Israël bespotte. U ziet in het midden, ziet u, zo van dwars over, ziet u een groene strook. Dat is de restant van de beek waar David naartoe ging en hij zocht daar 5 keien uit. En toen versloeg hij een jongen, 16, 17 jaar. Hij was te jong om in het leger te vechten, misschien was hij wel 15. Maar hij zei: in de kracht van de Heere der Heerscharen zal ik Goliath verslaan. En daar is het gebeurd. Israël moest strijden om dat land binnen te komen, om dat land te beërven. En moest blijven strijden. Ja, Theo, volgende alsjeblieft. En toen hebben ze daar in Israël, was het heiligdom. Israël was het enige land waar het licht van Gods genade scheen. De rest van de volkeren, ook onze voorouders, die hier in Europa geleefd hebben, leefden in duisternis. Maar daar was het licht. En er is weinig aantrekkelijks aan deze dia. En toch is het heel bijzonder. Want daar ziet u de restanten van de tabernakel. Daar heeft Samuel gediend, daar in dat plekje. Ze weten dat, omdat ze vanuit de schrift bepaalde geografische aanduidingen kunnen vinden. Kunnen ze precies uit afleiden, het was hier. Ze zijn hier gaan zoeken en ze hebben hier gevonden ook een put met vele potscherven. En als er spijsoffers gebracht werden, werden die in potten gebracht. Maar die potten werden daarna gebroken. Mochten niet meer gebruikt worden. Hier hebben ze een hele stapel van die potscherven gevonden. En de omtrek, het is vrij vaag nu, maar de omtrek van de tabernakel is daar nog te zien. Dus daar is het gebeurd dat de Heere zich openbaarde. En waar Samuel was, waar ook de profeet Eli ook omgekomen is, achterover viel en zijn nek brak. Daar hebben Hofni en Pinehas ook slecht gediend en Toen kwam Samuel. Maar hier is het gebeurd. Hier was de tabernakel. Ja? En later werd in Jeruzalem de tempel gebouwd. Toen was de tabernakel niet meer nodig. Dit is een op schaalmodel, vlakbij de Israëlische Knesset, hebben ze daar een schaalmodel van Jeruzalem uit het jaar 0 ongeveer, ten tijde van de Heer Jezus, hebben ze dat nagebouwd. En daar ziet u ook dus de tempel die door Herodes is gebouwd. Herodes wilde het volk Israël te vriend houden. Ze haten Herodes. Maar toen dacht Herodes, ik ga hun tempel verfraaien. En zo heeft hij een beetje gehoorzaamheid gekocht eigenlijk. En wat hij gedaan heeft, heeft 4 grote muren om de tempelberg gebouwd. En toen het helemaal op laten vullen met puin, toen helemaal glad gemaakt, had hij een heel grote basis, een fundament waarop hij de tempel heeft gebouwd. Nou, in het midden rechtsonder ziet u een klein trapje, gaat naar beneden. En als u dan naar rechts kijkt, dan ziet u een muur. En die muur bestaat uit 2 gedeelten, het onderste stuk en daarboven, met allemaal inkervingen erin. Dan moet u zich voorstellen, de klaagmuur is ongeveer de helft van dat stukje. Dus het onderste gedeelte, dat is ongeveer de klaagmuur, zoals we die nu hebben. Die was 2 keer zo groot. We gaan naar de volgende dia. En daar ziet u de klaagmuur. Het laatste wat overgebleven is, die stenen daar, die zijn gebouwd door koning Herodes tegen de tempelberg aan, om dus een groot platform te scheppen waar hij een groot gebouw op kon neerzetten. En dat is dus het onderste gedeelte van wat we zo net zagen. En dat is voor de Joden het heiligdom nu, het laatste stukje wat overgebleven is van de tempel. Goed, volgende graag. Wel nu, de Heere had beloofd dat de Messias zou komen. Daar hebben de Joden lang naar uitgezien. En toen hij kwam, toen hebben ze het niet begrepen. Ze dachten in aardse begrippen, maar de Heere dacht veel groter, veel heerlijker. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, heilrijker. God heeft iets veel beters voor ogen dan zijn kinderen hier op aarde ooit kunnen bedenken. Want hij is een groot God die het zalig lot geeft. En toen de Heer Jezus kwam, hebben ze hem niet begrepen. Hier, dit is een nagebouwde gedeelte van Nazareth ten tijde van de Heer Jezus. Daar hebben ze met archeologen nagebouwd zoals het was. Het dorp Nazareth toen telde niet meer dan 15 huizen. Het was een achtergebleven gebied. Hier ziet u hoe ze denken dat de synagoge in Nazareth eruit gezien heeft. Ja? We gaan. Ik kom zo meteen op de synagoge terug. Maar hier lieten ze ons ook zien wat er nou betekent, jongens en meisjes. Het oog van een naald. En wat zei de Heer Jezus ook alweer? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan een rijke om het koninkrijk Gods binnen te gaan. En wij denken een naald, waar je moeder dan een draadje door stopt. Wat betekent dat nou allemaal? Dat betekent niet een naald waar je moeder een draad doorheen haalt. Maar dat is het oog van een naald. Dat is dus een grote poort. En die grote poort kan open. Die ging 's nachts dicht. En er kwam er iemand aan met een kameel en die wilde nog naar binnen. Het was een klein deurtje, konden ze openmaken. Dat is het oog van een naald. Maar een kameel stapt daar niet overheen. Een kameel die schuift naar voren met zijn voeten. Die snapt niet, ik moet daar overheen stappen en aan de andere been eroverheen en het naar binnen wringen en aan de achterste boom. Dat snapt zo'n beest niet. Daarom is het moeilijk voor een kameel om door het oog van een naald heen te gaan. Dat is het beeld wat de Heer Jezus voor ogen heeft gehad. Ja, nou de volgende. Nu zijn we weer terug in de synagoge, wat ze dus nagebouwd hebben in Nazareth. En daar zie je de synagoge. Er zijn dus treden daarachter waar je op kunt zitten. En daar rechtsonder zijn dus de houders van de boekrollen, van de wet, de Torah, dat ze gingen voorlezen. Hier is de Heer Jezus, niet in dit gebouw exact, is dus nagebouwd, maar de Heer Jezus is dus in deze synagoge een soortgelijke geweest. Daar is hij opgevoed, daar is hij, heeft hij later ook gepreekt. En dan moet je zich voorstellen hoe primitief het eruit ziet. Helemaal niet mooi. Het is wat stoffig en wat vuil en wat. Het is een aardenvloer en het is niks moois. Het is eigenlijk niet een prachtig gebouw. Ja, nog één alsjeblieft. Als je nou naar omhoog kijkt in de synagoge, dan zitten allemaal stro. Stro daarbovenin en balken zijn, boomstammen liggen eronder. En het is allemaal echt niet zo prachtig. De ramen zijn open. Ja, volgende alsjeblieft. Nou, dat is een close-up van de rollen. Dat is een kruik waar ze de rollen in bewaren. Maar dan moet je zich voorstellen, de Heer Jezus kwam van de heerlijkheid van de hemel. En hij kwam wonen hier, niet in een mooi huis zoals wij wonen, maar in een uiterst primitieve bedoeling. Als u en ik daar zouden moeten wonen, zouden wij een culture shock hebben. Nou is dat natuurlijk niet te vergelijken met de Heer Jezus die de heiligheid van de hemel verlaten heeft. Maar het was een vernedering voor de Heer Jezus om mens te worden. En hier heeft hij gewoond. Ja? Volgende. De Heer Jezus woonde de eerste 30 jaar van zijn leven in Nazareth en toen was er iemand anders. En hij preekte in de woestijn van Juda, dat was Johannes de Doper. En hier preekte Johannes. Hier woonde Johannes, hij werd gedreven in de woestijn. En daar at hij wilde springkanen en wilde honing en daar heeft de Heere God hem onderwezen in de woestijn. Zo werd hij gedreven en gevuld door Gods geest om het woord te preken. En hier heeft dus Johannes geleefd, gewoond. Toen is hij begonnen te preken aan het volk Israël. Messias komt en u kunt hem niet ontmoeten, want u bent onrein, u moet gewassen worden. De volgende graag. En toen kwam hij bij de Jordaan, dat is precies aan dezelfde plek. Ziet de Jordaan eruit. Het is geen mooi glanzend water zoals wij altijd denken. Dit is de Jordaan. Hier werden de mensen gedoopt. Hier kwamen ze op deze plaats. Dat weten ze vrij nauwkeurig aan te geven. Hier kwam heel Judea uit om gedoopt te worden van Johannes in de Jordaan. Ja. En daar ziet u het weer rechts, dat is ook weer de Jordaan. Dus zo was het, ja. En even zien, oh ja. Nu zijn wij, toen kwam de Heer Jezus en hij openbaarde zich. En hij predikte rond en na 3 jaren toen zou de Heer Jezus moest de laatste prijs betalen. Toen moest hij in Gethsemane gaan. Daar heeft hij geworsteld en bloed gezweet. En dat is hier gebeurd. Dit is de hof van Gethsemane. Het is nog gebleven. Er zijn andere bomen nu. Maar hier is het gebeurd. Ja. De Heer Jezus heeft dus zijn leven gegeven. Als een rantsoen voor velen. Daarna is het evangelie uitgegaan. De wereld door, maar de Joden bleven nog verwachten dat er een Messias moest komen. En toen dachten ze dat ze konden strijden, zoals broeder Douw heeft aangegeven, dat ze verwachten nooit dat ze weer om zouden komen, maar dat de Heere God verlossing zou geven. En hier zijn wij ook op Masada. En wat is nou bijzonder hier? Ik wou het even laten zien. Hier zijn de Romeinen doorgebroken. Hier is het gebeurd dat ze binnenkwamen en toen vonden ze de dode lichamen, zoals broeder Douw heeft voorgehouden aan ons. En daar zijn eigenlijk twee muren. Dat is een uiterste muur. En wat zouden ze dan doen? Dan kwamen daar rechts, dan zie je dus dat hek. Daar hebben mensen later, nu recentelijk neergezet. Want daar was het gat. Daar ga je naar beneden. En daar is dus ook die hele helling die Joodse slaven gebouwd hebben tegenop die hoge berg. En daar zijn ze doorgebroken. En hoe braken ze door? Ze hadden hele grote balken met een grote stalen, ijzeren kop. En moesten met tientallen manschappen tegenaan beuken tegen zo'n muur. En dan weer beuken tegen zo'n muur. En zo'n muur begon dan in te buigen. Dus wat deden ze? Ze hadden een tweede muur hiervoor. En alles, de ruimte is nu weer opgevuld door puin. Dus het was enorm breed. Dus als ze gingen tegen beuken tegen die buitenste muur aan, al dat puin wat er omheen zat, dat ving de beuk wel op. Dus het was enorm moeilijk om er doorheen te beuken. Maar dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze hier helemaal gaten doorheen gebeukt. Ja, nog één. En hier ziet u weer van de andere kant de foto. Hier ziet u duidelijk die twee muren. Met die balken ertussenin. Die werd helemaal opgevuld met puin. En daar zijn ze doorheen gekomen. En zo is Masada gevallen. Hier is het gebeurd. Ja. En hier is de helling. Die staat boven. Je ziet de helling die ze gebouwd hebben. Kunstmatig dus. Gebouwd door Joodse slaven. In het jaar 70... Was het 70 of 73? Zo, ja. Na 70, ja. Ja, nog één, alsjeblieft. En de Joden daar hebben gevochten. En als de Romeinen naar boven kwamen, dan gooiden ze grote keien naar beneden. En dat zijn die keien. En die rolden ze naar beneden. Ja, ze liggen er nog van die rotskeien om hun vijanden te verslaan. Ja, volgende. En wat gebeurde er toen? Toen kwam heel Palestina kwam onder beheer van de Grieken of van Romeinen en van Turken en van kruisvaders uit Europa. Toen werd heel Israël vertrapt door de heidenen. Ook Jeruzalem werd vertrapt. En hier ziet u een, het is gedeeltelijk gemoderniseerd, maar dit is dan zo'n Romeins bouwwerk, een soort schouwburg, waar ze dan toneelspellen spelen deden. En dat is grotendeels zoals het er toen ook uitzag. Ja, alsjeblieft. En daar ziet u een aquaduct, waar de Romeinen water voerden. Ja, volgende graag. En daar zie je iets van de kruisvaarders in het jaar 1000. Omstreeks die tijd kwamen de kruisvaarders binnen. Die hebben grote burchten gebouwd. Hier zie je de toegangspoort. Maar je kunt niet rechtdoor lopen. Je loopt tegen een muur aan, precies. Want dit was de openingspoort. Je ging rechtdoor tot aan een muur. En dan moest je linksaf. En zo kwam je de stad, de burg binnen. Deze expres, veel gemakkelijker te verdedigen. Als één poort is, gaat rechtdoor, dan ben je één keer in de stad binnen. Zo was het veel moeilijker voor de vijanden om binnen te komen. Ja, volgende. Dan zijn we binnen dat poort gekomen, rechtsaf of linksaf. En dan over zijn kunnen mannen staan om te schieten. En dan moet je weer rechtsaf, kom je de burg binnen. Ja. Nou, die kruisvaders die waren gewend om grote burgen te bouwen in Europa. Dat hebben ze hier ook gedaan. En hier hadden ze grote waterkanalen of grachten rondom hun burchten. Konden ze daar niet doen, was geen water. Die was vlak bij de kust, ze konden wel zeewater instoppen, maar zeewater zou al het cement aantasten. Dus wat deden ze? Ze maakten de muren wat krom, wat schuin en een droge gracht. Nou, probeer daar maar eens tegenop te klimmen. Dus die gracht bleef droog. Dat was een verdedigingswerk van een kruisvadersburcht, ja. En dit is dus de op de Tempelberg, waar nu dus de Gouden Koepel, de moslimheiligdom is. En zo werd dus heel Israël onder de voet gelopen door de Romeinen, door de kruisvaders, door de Turken, ja. En zo was heel het land was tot een puinhoop geworden. McShane, Robert Murray McShane ging in 1850 ongeveer naar wat ze noemden het Heilige Land om te zien of er nog Joden woonden en of de Schotse kerken daar evangelisatie konden bedrijven. En hij kwam terug, hij zei: het land is een puinhoop, niemand woont er. Het is een dorre woestenij. Dat was er overgebleven van dat land, ja. En zoals het staat in de dichter, het zwijn uit het woud heeft hem uitgewroet. Israël was vergeleken met een boom, geplant was door de Heere. Hij is afgehouden en het zwijn is gekomen en heeft hem helemaal omgewroet. Dat was er gebeurd met het land Israël, ja. En wat hadden ze over Israël? Ze hadden hun tempel niet meer, ze hadden alleen maar boekrollen over. Boekrollen, die namen ze mee. De wet. Ze konden geen offers meer brengen en daar hadden zij en hun synagogen, ja alsjeblieft. En hun scholen waar ze dan hun kinderen onderwezen in de Torah, ja. En ze werden vervolgd. Ze werden vervolgd. Dat volk is zo verschrikkelijk vervolgd. Vele voorbeelden van de hele Europa, door de Fransen, door de Engelsen, door de Duitsers, door de Spanjaarden. Zelfs in Toronto zag ik een bord staan van vlak voor de oorlog. Op het strand van Toronto bij Lake Ontario, verboden voor honden en Joden. Het is echt waar. Men was antisemitisch. En hier ziet u een afbeelding van de Joden die naar de concentratiekampen gevoerd worden. Achteraan, helemaal achteraan, ziet u Duitse helmen. Ziet u helemaal bovenaan? Zijn Duitse soldaten. En daar gaan ze. Een vrouw die zwanger is, vooraan links. Kleine kinderen, een kind dat onnozel om zich heen ziet te kijken, begrijpt het niet. De Jood in het midden met de Torah rollen, die roept tot de Heere. En zo gingen ze. Ik las deze week ergens, ze kregen van die grijs gestreepte pakjes aan. Daar in de concentratiekamp was niet gelijk gedood werden, maar hun gezichten werden ook grijs van de ontbering. Zo heeft dat volk geleden. Ja? Maar er kwam een nieuw begin. Broeder Douw heeft aangewezen van Theodorus Herzl. Dit is in de menorah bij de Knesset in Jeruzalem. Er kwam weer een nieuw begin. Israël werd weer, herleefde weer, ja? Maar ze moesten ervoor vechten. Strijden, vier bloedige oorlogen. Vier oorlogen die ze allemaal hadden moeten verliezen. In West Point, de officieropleiding van het Amerikaanse leger, hebben ze allemaal case studies van allerlei oorlogen die gevoerd zijn om hun officieren te leren hoe ze moeten strijden. Maar de veldslagen in Israël worden nooit gebruikt. Want die kloppen niet. Dat kan niet. Het spoort niet. Die wordt niet gebruikt als een voorbeeld. Israël heeft voortdurend 6 vliegtuigen in de lucht. Altijd, dag en nacht. Want ze zijn een kwartier vliegen van Damascus vandaan. Als ze aanvallen, ze moeten kunnen voortdurend 6 vliegen. Ik ga 6 erbij op, zijn er 12 en dan gaan de eerste 6 weer naar beneden. 40% van het nationaal budget gaat naar defensie. Meisjes moeten 2 jaar het leger in. Jongens, ik meen 4 jaar, misschien 3, ik weet niet precies, ik dacht 4 jaar. En ze kunnen binnen 3 dagen... kunnen ze 1 miljoen soldaten op de been brengen. Allemaal getraind. Want ze moeten vechten. Ja? En ook de vrouwen vechten mee. Nou meisjes, wat denk je ervan? Ja, zo doen ze het. Ja, volgende. Maar het is een heel welvarend land geworden, Israël. Heel welvarend, moderne huis, is een westerse maatschappij, ja. Met verkeersopstoppingen, weg naar Jeruzalem. Het is een modern land, ja. Ze hebben het land helemaal opgebouwd. Hier ziet u kibbutzen. Dat was vroeger allemaal woestijn. Allemaal dadelpalmen. Aangelegd door de kibbutzniks. Zo noemen ze die mensen die daar wonen, ja. En dit is Jeruzalem. Het is nu niet meer door de heidenen vertreden. Het is nu in de handen van Israël. En zo heeft de Heer, zo is er een nieuwe toekomst voor Israël gekomen, ja? En ze hebben geleden, maar in Ezechiël 37 vers 4 er staat een engels boven. En ik zal mijn geest in u geven, dat hebben ze juist gelezen. En gij zult leven en ik zal u in uw land zetten. En gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. We wachten op dat de Heere zijn geest zal uitstorten op Israël. Nu is het nog een dorre doodsbeenderen, maar de Heere zal blazen. En de Heere zal zijn volk weer doen ontwaken. Ja? En daarom moeten wij maar wachter zijn. Uitkijken. Dit is een herder uit die tijd, een herdershut. En die, dit is een herdershut. Dit is een wachttoren bij een wijngaard. Dus ze bouwden een toren, weet je wel. Een wijngaard geplant, toren gebouwd. Daar ziet u zo'n toren. En die man die kijkt daar op wacht. Zo moeten wij ook maar op wacht staan. En kijken wat de Heere nog gaat doen voor Israël, ja? Want de Heere zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, Jesaja 44, vers 3. God is getrouw. Ja? En de woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Het is wel geen roos, maar het is wel een prachtige bloeiende plant. Israël bloeit weer. Ja? Maar, zullen wij Israël steunen? Zullen wij haar zegenen of zullen we haar vervloeken? We zitten nu weer in een tendens van antisemitisme. Maar laten we maar denken aan de woorden van nummer 24 vers 9. Wie u zegent, die zij gezegend. En vervloekt zij wie u vervloekt. Dan worden ze ook puinhopen als ze Israël vervloeken. Ja? En we hopen dat Nederland en Israël samen elkaar tot steun mogen zijn. Goed, dit zijn maar een paar impressies. Ik kan wel meer zeggen, maar dit moeten we maar voldoende zijn. Dank u wel voor uw aandacht.
We gaan nu zingen op Psalm 48, vers 1 en vers 6. Vanwege de tijd wil ik punt 8, het stellen van vragen, maar overslaan. Er zijn ook nog wat stemmen opgegaan om de Douw nog eens een keer een nieuwe kans te geven. Om wat uitgebreider in de geschiedenis te gaan. Dus daar zullen we ook als Centraal Verband over nadenken of we misschien nog een avond kunnen doen. En dan voor de ouderen, zeg maar. Om er wat dieper op in te gaan. Dan wil ik nu vragen of broeder Douw de prijzen wil bekendmaken.
Dat wordt een beetje een lastig verhaal. Laat ik zo zeggen, er waren totaal 21 punten te scoren. En ik moet zeggen, het is me niet tegengevallen. Laat ik met de onderste beginnen. Dat was een groep, ik ga uiteraard geen namen noemen, maar dan weet u ongeveer hoe de puntenverdeling een beetje was. Maar de laagste groep scoorde 13 punten en de hoogste groep 20 van de 21. Dus dat is, vind ik, toch wel netjes. Er waren er overigens, en dat maakt het een klein beetje lastig, er waren twee groepen met 20 punten. Heeft de voorzitter nog een idee hoe we dat op moeten lossen? Kijk, normaal gesproken, als ik zeg we hebben nog tijd genoeg, dan zeg ik, nou, dan verzin ik nog eventjes een pittig vraagje of zo. En dan kunnen we daar, maar dat is over. Dat doen we dus niet meer. Ik kan het ook zo doen. Ik kijk even naar de namen van de groep en dan ga ik gewoon in het alfabet eventjes kijken. Nou, en ik zie dat hier groepen. Het zijn allemaal ouderen in dit geval. Ja, maar laat ik zo zeggen, de groep die dan ook 20 punten gescoord heeft, dat was de groep met Baan, Born, Landman en Dominee Lorenz. En ik wil het toch even noemen. En er is geen ruggespraak gehouden hoor, maar de andere groep ook met 20 punten, dat was mevrouw Douw. En mevrouw Van Wassen. En gaan we zo nog even verder. Dus die twee groepen hadden er 20 gescoord. Nou, laten we gewoon heel simpel houden. De groep met Baan. De B-alfabet. Dat die dan gewonnen heeft. En voor de rest gaan we geen namen noemen. En geen scores noemen. Maar het liep dus van 20 tot 30.
Goed, dan zijn we eens een beetje aan het eind gekomen. En dan wil ik nog twee mensen bedanken. Dat is broeder Douw, of die nog even naar voren wil komen. Als dank voor de vele inspanningen, vooral van voor deze avond, maar ook van vanavond. Hartelijk bedankt. Alsjeblieft. En de tweede spreker, dominee. En dan wil ik ook de commissie bedanken die alle voorbereidingen gedaan hebben. In alle enthousiasme en niks was hun te veel. Ook heel hartelijk bedankt. Timon bedankt voor het spelen. En u bedankt voor het komen. Dan gaan we nu sluiten met dankgebed. En daarna zullen we een kanon gaan zingen. Dat zal begeleid worden door Paul Kiewiet met zijn zoon, dacht ik. Nou, ik wil nu vragen of de dominee met ons wil sluiten.
zullen we samen danken. Barmhartige Heere, wij zeggen uw grote naam dank dat wij zo bij elkaar konden zijn als gemeente op deze startavond van het nieuwe seizoen. En ook nu is het gepast om u te vragen al het gemeentelijk werk te zegenen. Al het werk dat gedaan wordt door de zondagsscholen, door de verenigingen, door allen die daar een bijdrage aan leveren. Heere, wilt u genade geven, inzicht in uw woord, dat ook in het komend jaar we meer mogen leren vanuit de onuitputtelijke bron van uw woord. Gedenk ons allen als gemeente. U kent in ieder van ons in onze persoonlijke omstandigheden. Schenk ons, Heer, uw nabijheid, uw leiding en uw ontferming. We willen u hartelijk danken voor hetgeen we mochten doen vanavond met elkaar, voor kracht wat u gaf en voor alle voorbereidingen en voor alles wat mocht plaatsvinden. Wilt u genadig verzoening doen over dat wat niet goed was in uw ogen en leid ons in uw waarheid. We bidden ook nu voor het volk Israël en wij vragen u, Heer, of u naar uw belofte en overeenkomstig uw trouw, of u uw geest wilt geven over dat volk Israël. Of u hun ogen wilt openen. En dat u de geest wil gebieden te blazen op dat volk. Dat weer terug is in hun eigen land. En geef, Heere, dat ze u mogen herkennen als hun Messias. De zaligmaker van zondaren. Verblijd zo uw kerk door uw daden. En bewaar dat volk ook nu te midden van de vijanden die haar belagen. Heere, gedenk ons zo, breng ons veilig thuis en gedenk ons ook komende zondag als we samen mogen komen onder uw woord. Wilt u in ons midden zijn en hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen.
Ja, wat ik niet onvermeld wil laten is natuurlijk de koster en zijn vrouw die ook het nodige werk hieraan hebben. Ja.
Beste mensen, ik hoop dat jullie hem allemaal kennen, dat weet ik niet. Elke zal hem even in één keer voorspelen. En misschien is het goed als we het daarna even gewoon eenstemmig doen. En daarna in kanon. En misschien dat voor de kanon geldt dat... Zodat iedereen die links van mij zit, dat die de eerste stem doet. En dan direct u de tweede stem, maar dat zou moeten lukken.
En wat is de tekst?
De tekst is Shalom Gavrin, Shalom Gavrin, Shalom Shalom.
Die kan
ik. Lehitraot, Shalom Shalom.
Vertel.
Ja, Anke, doe je mij even voor? Thank you.